Goedemiddag gemeente, welkom in de Jacobikerk. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden. En ook groeten we hen die nu of later met ons meeluisteren via internet of de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee H. Vreekamp uit Epe. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiane Gier. De kerkraad deelt mee dat hij benoemd heeft tot het ambt van ouderling kerkrentmeester, de heer uit Hilversum. We zijn dankbaar dat hij deze benoeming wil aanvaarden. Bezwaren tegen de genoemde broeder vanwege leer en leven kunnen schriftelijk en ondertekend binnen 7 dagen bij de scriba Jasper Nobel worden ingediend. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst die we staande beginnen.
Laten wij stil zijn voor het aangezicht van onze God. En onze hulp. In de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u, vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit het liedboek van Israël, het boek van de psalmen. Psalm 103, de versen 5 en 6. Maar zeer een gunst, wij vervolgen deze psalm in aansluiting op de belijdenis van het christelijk geloof. In Jacobikerk belijden wij vanmiddag dit geloof in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen. De kerk die geteld wordt als in Israël ingelijfd. Zo zeggen wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laat ons bidden. Gij verborgene, hoog boven ons mensenkinderen en diep beneden ons bestaan, omvangt gij ons in de majesteit van uw naam. Zo hoog kunnen wij niet klimmen. Zo kunnen wij het eindeloze heelal niet doorkruisen, of gij zijt boven ons. Zo diep kunnen wij niet neerstorten, ontzonken aan het vlak van deze aarde, in de krochten en de afgronden van het bestaan. Of gij zijt beneden ons, nedergedaald ter helle, en gij zijt daar. O God van Israël, wil uit uw verborgenheid ons tegemoet komen in de opening van de schrift, die wij gekregen hebben, ontvangen uit uw hand, ook hier in Utrecht, de bakermat van het christendom in deze lage landen, ooit door bemiddeling van uw dienstknecht Willy Brort en al die anderen. Uw woorden zijn ons toevertrouwd, maar nooit ons eigendom geworden. Daarom zijn wij gewoon handen te vouwen en ogen te sluiten, als uitdrukking van onze volkomen afhankelijkheid van uw geest. Wij grijpen niet naar uw woorden. Wij kijken er niet naar met een dwingende blik. O God, wij willen dat uit handen geven voor uw aangezicht. In de verwachting dat uw geest niet met kracht, niet met geweld, maar met de zachte kracht van uw oneindige liefde de woorden voor ons opent. Zo bidden wij u. Ons leven bevelend in uw oneindige barmhartigheid, in ons midden tot vlees en bloed geworden, in het lam van u dat de zonde der wereld wegdraagt. Ontferm u. Zo roepen wij, kom, Heilige Geest. Amen. Lezingen uit de Heilige Schrift, Psalm 121 en Matteüs 4. Psalm 121. We horen die in deze dienst uit de vertaling van de Narendse Bijbel. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vandaar zal komen mijn hulp. Mijn hulp is van bij de Ene, de Maker van hemel en aarde. Niet geeft hij je voet aan wankeling prijs. Niet sluimeren zal hij die over je waakt. Zie, nooit sluimert, nooit slaapt hij die over Israël waakt. Het is de Ene die over je waakt. De Ene is je schaduw aan je rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken, nog de maan in de nacht. De Ene zal over je waken voor alle kwaad. Hij zal waken over je ziel. De Ene waakt over je gaan en je komen, van nu en tot in eeuwigheid. Het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 4, 1 tot en met 11... Nu in de vertaling van de Kansenbijbel hier voor me. Het is de lezing van ouds op deze zondag in de Lijdensweken. De eerste zondag in de 40 dagen tijd. Dat is een traditie die teruggaat tot voor de reformatie, ook hier in de Jacobikerk. Maar die 40 dagen zijn uiteraard ontleend wat we hier horen in Matteüs 4 over de 40 dagen en 40 nachten dat Jezus gevast heeft. Laat ons horen, Matteüs 4. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij de laatste honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze steden broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad, en hij stelde hem op de rand van het dak van de tempel en zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal u opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen ze u dragen, opdat uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem, er staat ook geschreven, ge zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg, en hij toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, en zei tot hem, dit alles zal ik u geven, indien u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Psalm 121 zingen wij rondom de uitleg van de Schrift. Wij zingen nu voor de preek de versen 1, 2 en 3 en straks zonder nadere aankondiging het vierde vers. Psalm 121. Waarom? De laatste weken van zijn leven vond hij steun en troost in deze psalm. Mijn overleden vriend, dominee Gijsbert Boer, op vrijdag 6 februari hier in de Jacobikerk was de uitvaarddienst 63 jaar werd hij. We leerden elkaar kennen in september 1962. Toen we als aankomende studenten voor de deur stonden van het pand Bemuurde Weert, Westzijde 4, hier vlakbij, om lid te worden van SSR. Hij was 17 en ik was 18 jaar. Zendingspredikant werd hij op Ambon. Teruggekeerd was hij actief in het contact tussen de Molukse en de Nederlandse kerken. Op het terrein van het werelddiaconaat van Kerk in Actie. De samenwerkende hulporganisaties. Zendingspredikant geworden op Ambon logeerde Bert en zijn vrouw Annemarie en hun kinderen Gijsbert, Roeland en Hugo bij ons in de pastorie van Oosterwolde, waar hij voorging in de dienst van het woord en de viering van het heilige avondmaal. Hij vond steun en troost in Psalm 121 en dat willen wij nu ook doen. Steun en troost zoeken in deze woorden in samenklank met het evangelie uit Matthäus 4. Laten we met het laatste beginnen. Jezus wordt als gedoopt mens beproefd door de tegenstander, getest. Een proef op het mens zijn in de woestijn. Tot 3 keer toe. Beproefd op brood, op succes, op macht. Tot 3 keer toe weerstaat Jezus de aanval van de boze met alleen maar een Bijbelwoord te citeren uit het boek Deuteronomium. Dat is alles. De duivel heeft nooit gelijk. Jezus die ons is voorgegaan, slaat de aanval af door 3 keer te citeren, er staat geschreven. We kijken nu in verband met Psalm 121, met name even naar de tweede verzoeking. Als de duivel de eerste keer is afgeslagen in de woestijn, omdat Jezus zegt, geen stenen voor brood. Leven is niet bij brood alleen, maar leven is hangen aan de lippen van je hemelse Vader. Leven van het woord dat uit zijn mond uitgaat, het hemelse brood samen met het brood op aarde. Dat is leven. Dan zegt de duivel, goed, ik kan ook de Bijbeltekst citeren. En hij neemt Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem en zegt, spring van het dak af. Er staan veel mensen bij, veel mensen op de been, want nu gaat het gebeuren. Dit is een test in de woestijn, zoals het volk Israël, zonder water. En dat betekent het einde, in de woestijn geen water. Kijken wat God nu doet, of hij ingrijpt. Spring van het dak af en dan komt de duivel met zijn Bijbelcitaat, Psalm 91. Zijn engelen zullen je op handen dragen. Je zult je voeten bij het neerkomen nog niet stoten aan een steen. En dan valt de preek stil, want dan gaat het door me heen. Als de Bijbeltekst Psalm 91 spreekt, daar heb ik niet van terug. Het is ook heel vaak in een moeilijke discussie het laatste argument dat iemand in de kring zegt, ja maar zo staat het in de Bijbel, einde verhaal. Niks einde verhaal. Niemand van ons heeft het laatste woord. Het voorlaatste hoogstens. Want wat blijkt hier? Het staat er toch wat de duivel aanhaalt. Het staat er dus niet. Wanneer je Psalm 91 openslaat, dan lees je dit. God belooft je bescherming op al je wegen. De weg van Israël door de woestijn, de weg van de christelijke gemeente door het laatste van de dagen heen, daar ben je drager van Gods belofte. Om zo te zeggen, horizontaal je weg zoeken op aarde. Maar het springen van het dak, die verticale beweging, dat is geen weg. En dat laat de duivel nu juist weg. Die woorden, hij beschermt je op al je wegen. En dat verticale springen is geen weg, dat is een uitdagen van God. Kijken of u bestaat, kijken of u nu ingrijpt. Bestaat God, jij bestaat. Een parachutesprong, een kunststukje, een krantenkop. Maar geen weg voor een mens op aarde. Het is dus echt gevaarlijk om bijbelteksten te citeren, losgehaald uit een gegeven context. Daar kan inderdaad de verzoeking van de afgrond achter zitten. Er staat geschreven: geen Jezus zonder de schriften van Israël. Psalm 121, nu. Een psalm die instaat tussen 120 en 22 als een pelgrimslied. 120, daar hoor je de pelgrim roepen in vreemde verte, verlangend naar Jeruzalem. Psalm 122 hoor je hem roepen: Jeruzalem dat ik bemin. Ze gaan de Olijfberg over en de heilige stad ligt te schitteren in de zon voor hen. En daartussenin onderweg. 121. Je vertrekt, maar kom je ook aan. Hoe komt de pelgrim behouden aan in Sion? Ja, de psalm laat dat onnavolgbaar zien aan de hand van een kernwoord in deze psalm dat maar liefst 6 keer voorkomt. 3 keer als werkwoord en 3 keer als zelfstandig naamwoord. En dat is het werkwoord bewaren, waken, beschermen. Zoals ik ooit uit de Joodse traditie meekreeg op mijn zwerftochten. In de woestijn zijn er 7 wolken die Israël beschermen. 6 rondom, boven, beneden en naar de 4 windstreken. Die 4 wolken rondom aan de 4 kanten van het volk die beschermen onder andere tegen Egypte dat op de hielen zit. Want dan kijkt Egypte in de mist. De wolk boven is bescherming tegen de verzengende woestijnzon. Komt terug in deze psalm. Ja, en die wolk beneden, dat is heel intiem, dat is heel teer, dat is de dauw op het woestijnzand. Want wanneer het manna van de hemel is gevallen, het brood uit de hemel, ploft het niet zomaar in het zand neer. God heeft de ontbijttafel gedekt in de vroege morgen met de dauw, een wolk op de aarde. Daar valt het brood van de hemel en je bukt als mens, je bukt om het op te rapen en te eten. En die 7e wolk is de wolk die wij het beste kennen. De wolkkolom, 's nachts doorstraald van vuur en licht. Dat is de wolk die dat alles in beweging brengt en houdt op weg naar die horizon waarachter het land van melk en honing wenkt. Laten wij volgen op de voet. 6 het bewaken van de eeuwige. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar ze om mijn hulp komen. Een roep die resoneert in ons hart, ook in deze kanteling van de tijden die wij beleven. Hulp. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Dat kunnen zijn de bergen waarop de goden wonen. Als ik even mag bij ons op de Veluwe, en daar heb je het al, we spreken over wonen op de Veluwe. En je woont in de Achterhoek of in de Betuwe, maar op de Veluwe. Het is hoog, er zijn bergen. De Galgenberg bij Vaassen, de Heidensberg bij Kootwijk, de Toverberg bij Ermelo, de Gaatsberg bij Hattem, dat is de oude Godenberg letterlijk. Mensen zijn van huis uit gewend om naar die bergen op te zien, waar de goden tronen, de Olympus en de andere bergen, om hulp. Niks hulp. Van die bergen komt niets, geen hulp. Mijn hulp, zegt misschien een stem namens de hemel, mijn hulp komt van de eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft. hemel en aarde. Of het nog miljarden jaren is of die ouderwetse 6000 jaar, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Die twee. God schiep niet de hemel en de hel, zo begint de Bijbel niet. God schiep de hemel en de aarde, die twee. En wij mensen op de weg over de aarde, onder die blauwe hemelkoepel, tot een slotte, als er geen houden meer aan is, de hemel neerdaalt op de aarde en het een hemel op aarde is, maar wel de aarde. Lieve gemeente, wij houden omwille van de schrift vast aan de betekenis van deze aarde. Wij blijven de aarde trouw, omdat God ons hier gezet heeft, een plek gegeven heeft met de dieren samen, onder zijn wijde hemel. En daarom staat er in die psalm, dan zal God die hemel en aarde schiep, je voet op aarde niet laten wankelen. Dus niet spring van het dak af. Probeer niet te bewijzen dat God bestaat met kunststukjes als een mirakel. Ga je weg als gedoopt mens over deze aarde en je wordt omgeven door de bescherming van God. Hij zal je voet niet laten wankelen. De schepper van hemel en aarde, die zijn handen niet terugtrekt van zijn schepping. Elke seconde opnieuw schept God hemel en aarde. Het is niet zo van wat we wel eens in onze bangste visioenen vermoeden, dat deze planeet aarde door God is verlaten, dat hij zich heeft teruggetrokken in een andere uithoek van het heelal of zo. Goede reis rond de zon door het onmetelijk heelal aarde. Nee, niet dat ik het begrijp. Ik begrijp er nog steeds helemaal niets van. Maar waarom maakt mij dit zo blij in de kerkdienst om dit met u te delen? Dat God zijn handen rondom die aarde geslagen houdt, dat juweel, die planeet aarde, die bewaart en die behoedt. Zie, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de bewaarde van Israël. God, in hem is mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij laat je voet niet wankelen. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. En hier in het tweede van het zestal van het bewaken krijgen we te zien, lijnscherp, het contrast met de goden die zitting hebben op een berg of een heuvel. Want die goden, die vallen af en toe, en dat is heel menselijk, in slaap. De goden slapen. Ze hebben ook slaap nodig. De goden van het seizoen, in de herfst vallen ze in slaap, ze houden een lange winterslaap. In de lente worden ze weer wakker en de mensen zijn blij. Elia, de profeet in Israël, spot ermee met de priesters van die godheid Baal. Hij zegt, harder roepen, want hij is immers een god, die Baal. Hij zit zeker na te denken op zijn studeerkamer, of hij heeft het druk, hij heeft zich afgezonderd, hij is op reis misschien, of misschien slaapt hij en moet je hem wakker maken. Dat is een angstige gedachte voor de pelgrim onderweg, die door de dagen gaat, maar ook door de nachten. Die soms geen steen heeft om het hoofd neer te leggen, die stenen op de weg vindt waarover hij kan struikelen. Die geen dak heeft boven het hoofd, geen eten en drinken in voorraad. En als dan de nacht valt, dan waakt de behoeder van Israël. Ik weet niet hoe dat door ons heen gaat, maar ik kan er gewoon niet over uit, over deze op zich simpele mededeling, dat onze God nooit slaapt. Ook niet even knikkebolt of sluimert of in slaap valt. Nooit. Hij bewaakt dag en nacht onderweg. En vooral 's nachts om 3 uur, als je wakker schrikt en de duivel zegt, je hebt het echt verbruikt, geef hem geen gelijk en zeg, er staat geschreven in Psalm 121. En weg is hij. Derde, in dat zestal van bewaken. De eeuwige is je bewaarder, de eeuwige is je schaduw en je rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken en de maan niet in de nacht. God als je schaduw, die metafoor, dat beeld is ook weer een onderstreping van, er is geen pauze in, het is dag en nacht, want je schaduw die heb je altijd bij als de zon schijnt. Je schaduw kun je nooit ontlopen, die gaat altijd met je mee. Die wijkt nooit van je zijde. Die volgt je op de voet, of die gaat je voor. Dat hangt van de stand van de zon af natuurlijk, maar je schaduw is er. Zoals je zelf bent, onafscheidelijk die twee, zo wijkt God niet van je zijde onderweg. Je schaduw, onder de schaduw van zijn vleugelen en wel aan je rechterhand, heeft een speciale betekenis. Want als er strijd is en er moet strijd geleverd worden en er is een zwaard in de hand, dan heb je die meestal rechts. Links uit de schede haal je het zwaard en in de rechterhand. Maar juist aan die rechterhand ben je dus het meest kwetsbaar. Dat is je zwakste plek meteen. Daar precies, op je zwakste plek, is God je beschermer. Altijd. Dag en nacht, overdag de zon. Onze zon van de vierde scheppingsdag. 152 miljoen kilometer ver en toch een verzengende gloed op het hoofd, zoals we bijvoorbeeld van Jona weten, dat als de zon opging, God een gloeiende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij aanmächtig neerzonk en wenste dat hij maar sterven mocht. Dat wijst op een zonnesteek. Overdag zal de zon je niet steken. En 's nachts de maan, het is nu net nieuwe maan geweest, we gaan weer naar volle maan. Die maan waarvan men gelooft en nog gelooft, dat die ziekten kan veroorzaken. Maanziekten, vallende ziekte, epilepsie. Allerlei ziekten zijn in verband gebracht met de stand van de maan. Dat is natuurlijk ook het ritme waarop wij leven, waarop de Joodse kalender geënt is. Nieuwe maan is nieuwe maand. Volle maan zijn de grote feesten van Pasen in het voorjaar, Lofuttefeest in het najaar. Maar de maan kan dus ook een mens ziek maken. Wel nu, de maan zal je niet kwaad doen in de nacht, in het donker, op je tocht als een pelgrim. Het vierde moment, de eeuwige zal je bewaren van alle kwaad. En ineens geloof ik het niet meer. Zo zit het leven dus niet in elkaar. In het groot niet en in het klein niet. Er zijn zulke verschrikkingen van kwaad in het leven, dat je tot je laatste ademtocht vergeefs naar woorden zoekt om het zelfs maar te beschrijven. Nu nog een keer, gemeente, die tweede beproeving van Jezus. God belooft de pelgrim bescherming voor alle kwaad onderweg op de pelgrimsreis. Hij belooft niet dat je niets overkomt in de zin van zoals wij dat van onze kant zien. Hij belooft dat Israël zal blijven. Dat de gemeente het lichaam van Christus zal blijven door die woestijn van de cultuur en van het laatste van de dagen heen. Hij belooft niet als je van het dak wilt springen, maar als je de weg gaat als gedoopt mens, tenslotte dat hij bewaart van alle kwaad. Ik durf dat van mezelf niet uit te spreken, maar hier ben ik geroepen om het met u te delen. Deze belofte die tegen ons indruist, die ons ver te boven gaat, die diep beneden ons is. Hij zal je bewaren voor alle kwaad. En daarop volgt dan meteen de intimiteit van de binnenkant van je ziel. De vijfde maal. Hij zal je ziel bewaren, dat is je leven bewaren. God boetseerde de mens, staat er, uit het stof van de aarde. Daar komen wij vandaan, uit de aarde aards. Daar staat het werkwoord boetseren. Dat is het zogenoemde tweede scheppingsverhaal in Genesis 2. Dan wordt het verteld van achteren naar voren. In Genesis 1 gaat het naar de schepping van de mens toe. Eerst de dieren, dan de mens. Genesis 2 is het omgekeerd. Dan begint het met de mens, dan komen de dieren. Dan komt de hof, dan komt de aarde zoals die in cultuur zal worden gebracht. Begint met de mens en dat begint ermee dat God de mens boetseert. God is aan het boetseren. Hij heeft rood stof. Adam, Adama, de rode akker. God boetseert die mens. En ineens hoor ik dat ik over mezelf sta te praten. Want dat ben ik dus. Een omhoog geboetseerd stuk aarde, waarbij God tenslotte de levensadem blaast in de neus. En voor het eerst gaan mijn ogen op, groot van verwondering als een kind. En zo wordt de mens tot een levende ziel. Niet dat de mens een ziel heeft, staat er, daar staat. Zo wordt de mens tot een levende ziel. Een levende ziel. En dat leven, die absolute binnenkant, die kiem van je bestaan waar je zelf niet bij kunt. Ik kan er niet bij. Ik kan niet bij mijn wezen. Ik weet niet wie ik ben. Ik heb een naam gekregen in de doop. En die naam is mijn wezen. Bij die naam kan ik geroepen worden door God en door medemensen. En de weg gaan over aarde. Maar die absolute binnenkant, die verborgen binnenkant, zeg het, de kern van mijn bestaan. Gij doorgrondt en kent mij, beter dan ik mezelf ooit zal kennen. Hij zal je ziel bewaren. Heel je leven, zodat je straks over de Olijfberg gekomen de tempel en het plein ziet liggen en de tranen van blijdschap over je gewangen rollen, Jeruzalem, dat ik bemin. Hoe bewaart God je ziel? Ja, als het nou was vanuit de hemel dat hij zei, ik zie jullie er wel ploeteren op aarde en struikelen en vallen. Hou me vol, komt goed. God kan zijn liefde niet binnenhouden, om zo te zeggen. Hij kon de deur van de hemel doorgaat naar beneden en het woord wat hij in Psalm 121 spreekt, al die belofte van bewaken, dat laat hij vlees worden. En laat hij onder ons wonen. Jezus, de gedoopte mens, die meteen tot op het bot getest wordt door de vorst van de duisternis. Want zo alleen kan God de tranen van de ogen vegen. Als je ziel huilt, dan kan niemand op aarde die tranen drogen. Dat kan ook niet op afstand. Een aanzichtkaart van kop op, hou vol. Of een roep vanuit de hemel, volhouden jullie daar op aarde. Ik breek onder het heimwee en het verlangen. God droogt de tranen door dichtbij te komen. Heel dichtbij. En hoogst persoonlijk je tranen weg te vegen. Daarvoor moet je dichtbij komen. Niet alleen de tranen zelf, maar de oorzaak van je verdriet. Geen dood, geen rouw, geen ziekte, geen ellende, geen grimmig graf. De dood bedwendt nooit. Die ziel bewaart en bewaakt hij, dat leven bewaakt hij in de palm van zijn hand. En dan is tenslotte Jeruzalem in zicht, de zesde keer, het werkwoord waken, bewaken. De eeuwige zal bewaren je uitgang en je ingang van nu aan tot in eeuwigheid. Nog een keer. Het is niet zomaar in het wilde weg dat als je een keer vertrekt of een keer ergens aankomt. Het gaat werkelijk om die pelgrim. Pelgrims weten van het heimwee. En ze komen thuis. Onderweg vergezelt je deze belofte. De pelgrim die vertrokken is van huis en haard, met achterlaten van het lieve en het dierbare, op weg naar Jeruzalem, langs afgronden, over bergen, langs gebaande en ongebaande wegen, de pelgrim, jij pelgrim die verlangt naar God, naar de bron van je leven, die met afgunst kijkt naar de mus en de zwaluw, die mogen al wonen waar jij nog ver vandaan bent, maar ja, die zijn ook op de vijfde dag van de schepping geschapen, de vogels, die waren een dag eerder dan wij mensen. Eén dag is in het scheppingsverhaal de wereld alleen met vogels en vissen gevuld geweest. Die hadden één dag het rijk voor zich alleen. De vogels hoog boven ons en de vissen in die onvoorstelbare kleurenpracht in de oceanen. Het is alsof God wil zeggen, als nu de grote dieren komen en jij mens op aarde komt, moest kijken, heb ik voor jou, voorafgaande aan jouw komst, boven jou de hemel bevolkt met het loflied van de vogels. En diep beneden jou, hoe diep je ook wegzinkt in een oceaan van ellende, daar zwemmen de mooiste vissen. Waarvoor eigenlijk? Om ons mensen te vertellen, God is hoog boven je en diep beneden je. En nu jij nog, jij mensenkind. De lof aan je schepper en verlosser. Wanneer je in verwachting en hoop op God bent uitgegaan, weg van huis en haard, dan zul je behouden aankomen. Je zult niet, het is het evangelie, in één zin, je zult niet beschaamd uitkomen. Want dat zou het allerergste zijn. Ik heb wel eens die momenten, en het zal niet waar zijn, dat God er niet is en dat het allemaal leegte is. Jan Siebeling zegt dat ook meer dan eens over knielen op een bed violen en zijn vader die zijn hele leven in dienst stelde van God en daarbij zijn medemens uit het oog dreigde te verliezen. Dan zegt Jan Siebeling over zijn vader, je moet er niet aan denken dat het allemaal voor niets geweest is. Dan zeg ik Jan, dan zeg ik gemeente, zeg tegen mezelf, je zult niet beschaamd uitkomen. Dat is wat God gezworen heeft bij zijn eigen naam. Bij zijn eigen heiligheid. God had niets hoger om bij te zweren. God keek omhoog en er is niemand of niets. God kijkt om zich heen en er is niets of niemand met hem gelijk. God kijkt naar beneden en dan ziet hij deze mensen in de Jacobikerk met heel hun leven. Jij zult niet beschaamd uitkomen. Je zult mij loven met die mus en die zwaluw die jou vooruitgevlogen zijn naar de tempel over de Olijfberg heen. En kijk om je heen, de wolf, die zie je daar spelen met het lam. En dan zul je als pelgrim terugkeren van Jeruzalem naar je woonplaats nu nog, zoals we nu uit de kerk gaan, de komende 6 dagen in. 6 dagen? Als God het geeft, zijn het de 6 dagen van Psalm 121 voor elke dag een facet van zijn bewaring. En tenslotte is er de 7e. Pelgrims komen thuis, zegt de psalm, van nu aan tot in eeuwigheid. Toen ik 3, 4 was, moet het geweest zijn, hoorde ik van mijn moeder het woord eeuwigheid. En ik vroeg, wat is dat? Toen zei ze, dat is iets waar nooit een eind aan komt. En klein denkertje als ik was, ging ik een bed proberen in te denken wat het is. Iets waar nooit een eind aan komt. Maar ja, ik begon natuurlijk al snel te duizelen, want je kunt dat niet denken. Eeuwigheid wil zeggen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De eeuwige Sabbat, dat is de dag zonder avond en nacht. In Genesis is de 7e dag de enige dag waar het niet bij staat. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Dat staat niet bij de 7e dag. Die Sabbat is uiteindelijk bestemd om altijd licht te blijven. Zoals die 7e wolk in de woestijn voorgaat naar de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En dat is de geest, de allereerste en de allerlaatste geest die ons vergezelt. En daar eindigen wij de verkondiging mee. Ik vond dat in een gedicht van Martinus Nijhoff uit Awater. En het sloeg in. Hij luisterde naar het scheppingsverhaal en schreef toen: wees hier aanwezig, allereerste geest die over de wateren van aanvang zweeft. Allereerste geest. En toen vonden we bij de theoloog Noordmans de andere kant van het verhaal. In zijn boek, jawel, Herschepping, schrijft hij: het allerlaatste van het woord dat ons hart raakt en bekeert, dat heet geest. Het is het allerlaatste. Psalm 121. Je kunt niet zo ver terugkijken, de ouderwetse 6000 jaar of de miljarden jaren van de wetenschap, of de geest was daarvoor. Je kunt niet zo ver vooruitkijken, of de geest is daarna. Zoals in Genesis 1 het begint, de aarde woest en leeg, een pelgrim verzinkt in de modder, er is geen pad, er is geen licht. En ineens hoor je een ademhaling, de adem van God, de geest die zweeft over die wateren, en dan kan God zich niet meer inhouden en hij spreekt het uit. Er zij licht. Amen. de inzameling van onze gaven, tweevoud. Voor Kerk in Actie, de voorjaarszendingscollecte. En in de tweede plaats voor de gemeente, de wijkgemeente rondom de Jacobikerk in verschillende aspecten. En terwijl we onze gaven geven, mogen we ook ontvangen. Ik heb de organist gevraagd om de melodie van het slotlied van gezang 187 ons te laten horen in de bewerking van Johann Sebastian Bach aan Wasserflüssen Babylon. Sluiten wij de gebeden van deze zondag met het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente ons slotlied, gezang 187. gaan wij zo van hier in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.